Vader, dank u wel dat we na zo'n tijd van aanbidding, waar we onze liefde naar u mogen uiten, ook mogen luisteren naar uw woord. Dank u voor Frank dat hij hier vanochtend is. Ik wil hem zegenen in de naam van Jezus, dat u hem leidt door uw Heilige Geest. Hij woorden van leven mag spreken. We bidden voor open harten voor ons, dat we mogen horen wat u tot ons te zeggen heeft. Amen.
Goedemorgen allemaal. Het is even geleden dat ik hier was. Volgens mij kwam er iets tussen. De laatste keer dat ik jullie gesproken heb was via een videoboodschap die ik heb opgenomen. Maar het is goed om hier weer te zijn in real life. Goed dat jullie mij weer hebben uitgenodigd en ik hier een woord met jullie mag delen. Ik ben Frank, misschien voor degenen die mij dan niet kennen. Frank Tollenaar. Ik werk hier niet zo heel gek ver vandaan voor Jeugd met een Opdracht, Heidebeek. Ik ben getrouwd met Jacqueline. Die zit daar. We hebben twee prachtige dochters. Die hebben jullie misschien net ook gezien. Maar er was een moment dat alles onder spanning stond. Ik, Jacqueline, het beginnen van een huwelijk, een gezinnetje. En dat was het moment dat mijn ouders ons gezin wilden meenemen voor hun zoveeljarig huwelijk. En ze wilden ons meenemen op reis naar Israël. Ja, geweldig. Ik had nog verkering met Jacqueline. Jacqueline die dacht, het ligt een beetje naar karakter, van nou, ik weet het nog niet. Het was een van haar grote dromen om naar Israël te gaan. Hopen dat het aanblijft. Hopen dat ik toch dat reisje kan meemaken. Nou goed, de rest is geschiedenis. Maar mijn zus, die zei, ligt ook vrij in het karakter van mijn zus. Prima, als we naar Israël gaan, maar dan moeten we ook zeker even 2 dagjes naar Jordanië om daar een van de wereldwonderen te zien, Petra. Zo gezegd, zo gedaan. Wij gingen naar Israël en 2 van die dagen de grens over naar Jordanië. Zit er een klik in de... Oh. Kan ik er gewoon in pakken, Wim? Van Peter. Die doet het altijd. Test, test. Oké. Okay. Dus wij gingen naar Jordanië. We kwamen eraan. Het zou eigenlijk al in het pakket horen dat we een ezelsritje zouden maken. Leuk, hè? Zo door die zand sculpturen met een ezeltje. Nou, uiteindelijk moesten we nog fooi betalen. Veel te veel fooi betaald natuurlijk. Lopen, lopen, lopen. Heel erg mooi. Zweten, zweten. Ook erg warm. Maar zeker, het was de moeite waard. Bedankt, Margriet, zo heet mijn zus. Dat je dit geïnitieerd hebt en dat we hier zijn om een van de wereldwonderen te bewonderen. Maar er was ook nog één, het zijn graftombes uitgehouwen in zandsteen. Er was ook nog één object, zeker de moeite waard om te bekijken, maar die was wat hoger op de berg. Of wat hoger op de berg, vrij hoog op de berg. Maar dat moesten wij natuurlijk zien. Ik bedoel, je komt er misschien maar eens in je leven. Dus daar gingen we. 40 graden Celsius, zweten, zweten, zweten. Lopen, lopen, lopen. Trap op, nog een trap op. Langs steile afgronden. Het was vrij avontuurlijk. Ik lieg niet. Een van de Indiana Jones films is daar opgenomen. Dus daar liep ik samen met Jacqueline. Ik wel wat voorop. Jacqueline nog meer puffen en zweten dan ik. Maar hier gebeurde het. Op een gegeven moment kwam Jacqueline op een plateau bij een van de trappen waar ze even uitrusten, zoals wel meer toeristen deden. En Jacqueline die ziet er een man staan, vrij bij het randje van de afgrond. En ze ziet dat deze man achterover dreigt te vallen. Tenminste, dat maakt ze op uit zijn grote ogen en zijn armgezwaai. Dus Jacqueline, een split second, denkt niet na, strekt haar arm uit naar deze man. En deze man maakt gretig gebruik van haar arm. En hij pakt haar arm en op dat moment verandert het gezicht van Jacqueline. Haar ogen worden ook groot, want ze merkt dat deze man bijna met heel zijn gewicht aan haar begint te hangen. En ze denkt, straks gaan we samen. Dus Jacqueline die geeft een ruk aan de arm van deze man. Trekt deze man weer in evenwicht. Deze man kijkt Jacqueline aan en zegt, thank you. En Jacqueline zegt, you're welcome. En toen liepen we gelukkig samen met z'n allen weer verder naar boven. Maar ik moest denken aan dit verhaal bij het lezen van Psalm 73, waar ik vandaag met jullie naar wil kijken. En met name vers 23. Vers 23 in Psalm 73 zegt: niet te min zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. Mooie woorden van de psalmist, maar geen woorden die vanzelfsprekend over zijn lippen kwamen. Nee, want deze psalmist, en laten we hem maar bij name noemen, Asaf. Asaf die worstelde met een bepaalde Bijbelse theologie. Een theologie, een boodschap die we ook tegenkomen in het boek Spreuken. En het is een beetje de boodschap, het idee van dat de gelovige, godvrezende mens het goed zou hebben, gezegend zou worden. En dat de goddeloze mens die leeft zonder God gestraft zou worden. Een beetje een zwart-wit theologie. En we zien dit heel duidelijk in het boek Spreuken naar voren komen. Maar we zien ook in andere boeken van de Bijbel dat er geworsteld wordt met deze gedachte. Dat de rechtvaardige gezegend wordt en dat de zondaar gestraft wordt. We zien dat bijvoorbeeld in Prediker, die dat ter discussie stelt. Is dat wel werkelijk zo? Is dat wel werkelijk het geval als we kijken naar de wereld? Is het zo dat de godvrezende gezegend wordt en de goddeloze gestraft worden? We zien het ook in het boek Job. Job die maakt de meest afschuwelijke dingen mee. Zijn vrienden komen bij hem om hem te bemoedigen. Maar ook uiteindelijk met een stukje van diezelfde zwart-wit theologie. Job, wat heb je gedaan, man? Kijk naar je leven, je moet toch iets fouts gedaan hebben? Maar Job die zegt, nee, ik ben rechtvaardig. En het boek zelf spreekt ook over Job als een rechtvaardig man. Het boontje om zijn loontje, theologie, het blijkt toch niet te kloppen. Of tenminste, we kunnen onze vragen bijstellen van, maar hoe werkt dat dan? En Asaf heeft diezelfde vragen. Het brengt hem in verwarring. Hij begint zijn psalm heel mooi. Je zou kunnen zeggen dat hij zijn psalm eigenlijk begint met een conclusie waar hij uiteindelijk op is uitgekomen. Hij begint zo: ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. En hij begint dus met die conclusie. Maar, zegt hij, maar mijn voeten waren bijna uitgegleden en mijn schreden haast uitgeschoten. Want hij was jaloers geworden. Jaloers geworden op de dwazen. Want dat boontje om zijn loontje, het bleek helemaal niet zo te zijn. In de praktijk tenminste niet vanuit zijn perspectief. Niet vanuit wat hij om zich heen zag. Hij benoemt in die psalm dat het de dwazen juist voor de wind gaat. Ze kennen geen tegenslag, geen onderdrukking. Ze worden juist in hun kracht verfrist en ze hebben vrede, het gaat hun goed. En hij zegt, ja, ze zijn wel goddeloos. Ja, ze leven wel met de gedachte van, ja, God die heeft misschien ooit wel deze wereld in gang gezet. Maar hij bemoeit zich niet zo met wat wij doen. Het interesseert hem niet zo hoe wij leven. Want Asaf ziet juist dat deze goddelozen, deze mensen die zonder God leven, dat het hen juist voor de wind gaat. En dat zij in vermogen vermeerderen. En deze strijd in Asaf gaat zo ver en komt uiteindelijk tot een dieptepunt waarin hij zegt, ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. En tot die conclusie komt hij in Psalm 73 vers 13. Voor even dan. Voor even dan. Hij had misschien gedacht, waar doe ik het allemaal voor? Waar is het allemaal goed voor? Maar voordat Asafs dwaze jaloezie voor de dwaas hem helemaal uit evenwicht brengt en achterover dreigt te vallen in die afgrond, is zijn ervaring dat God hem bij de hand pakt. Dat hij hem weer in evenwicht trekt. Gods hand, dat is Gods karakter. Diezelfde hand die Israël bij de hand heeft gepakt en bevrijd heeft uit slavernij. Diezelfde hand die jou en mij heeft vastgepakt door Jezus Christus om ons te redden en om ons in evenwicht te trekken. Die hand heeft Asaf ervaren, dat God hem bij de hand greep. En ja, laten we een stukje lezen uit die psalm. Psalm 73, vanaf vers 15 wil ik met jullie lezen tot en met 28. Ja, en hier spreekt dus Asaf een leviet, een bediende in de tempel, die symbolisch de handen wast van de priester, hè, de handen reinigt van de priester. Asaf die verantwoordelijk was voor aanbidding in de tempel. Psalm 73. Vanaf vers 15. Als ik zou zeggen, ik zou ook zo spreken, hè, de dwaas naspreken, zou ik, zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette, het einde van die dwazen. Van die goddelozen. Ja, u zet hen op gladde plaatsen. U doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot verwoesting? Zij worden weggevaagd, komen om door verstrekkingen. Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zult u, Heere, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen? Ik wist niets. Ik was een radeloos dier bij u. Maar niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. Want u hebt mij mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. En daarna zult u mij in uw heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart. En voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u huilt, zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoererij u verlaten. Maar, wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Asaf vindt dus uiteindelijk weer vaste grond onder zijn voeten. Asaf die als leviet door een geloofscrisis gaat, die eigenlijk op het punt staat die dwazen na te spreken, die op het punt dus ook staat om de roeping die hij heeft en de voorbeeldfunctie die hij heeft als leviet, om de kinderen van Israël voor te gaan in een bidding, om dat los te laten, wordt bij de hand gegrepen. Er vindt een omslag plaats. En die omslag vindt plaats in de tempel. Asaf maakt daar waarschijnlijk iets mee. Tenminste, we lezen dat hij bemoedigd raakt. En bekrachtigd raakt in zijn geloof. Hij ziet de dingen nu vanuit een heel ander perspectief. Dit is de plek, het heiligdom, de tempel, De plek van verzoening, de plek van relatie. Dit is de plek waar Asafs perspectief wordt opgehelderd, dicht bij God. En dat is dan ook wat hij vanaf nu alleen nog maar wil. Hij wil zijn toevlucht zoeken bij de Heer. En misschien is zo'n worsteling die Asaf heeft meegemaakt wel herkenbaar, ook voor ons. Misschien herken je het soms in de gedachte dat je bemerkt de sleur van het leven. Je wordt 's ochtends wakker, je pakt de vaatwasser uit, je smeert je broodje met kaas, je gaat naar je werk. Telkens datzelfde ritueel, elke dag maar weer. Of je gaat naar school, van Frans, via wiskunde naar Duits. Je doet wat SO's, wat repetities. Je komt thuis, oh ja, nog even sporten. Tafel afruimen, misschien nog even gamen, slapen en de volgende dag, hup, weer naar school. Of misschien word je juist wel wakker geschud uit die sleur door een pandemie die ons raakt of door een oorlog die 2000 kilometer hier vandaan uitbreekt. Dat je juist wakker wordt geschud uit zo'n sleur en dat je denkt, hè, Leren we het dan nooit? Weer een oorlog? Wat heeft het dan nog voor zin als je het aan de ene kant probeert dingen op te bouwen en aan de andere kant de dingen toch weer worden afgebroken? Op momenten misschien als moeilijkheden je leven raken of in je familie of gemeenteleden die ziek worden, dat je jezelf afvraagt, hè? Hoe werkt het dan? Hoe zit het dan? Of misschien zit je hier wel en denk je, ja, het is goed om naar de kerk te gaan. En denk je over God, ja, het evangelie, halleluja, Jezus, ook halleluja. Maar dan denk je, ja, maar waarom? En hoe dan? En het kost ook zoveel moeite. En ik weet dat het goed is om naar de kerk te gaan. Ik weet dat het goed is om mijn Bijbel te lezen. Ik weet dat het goed is om te investeren in mijn relatie met God. Om op te staan voor sociale gerechtigheid, om mensen tot zegen te zijn. Maar het lijkt soms ook zo moeilijk. En als ik om me heen kijk, denk ik, ja, er zijn ook zoveel mensen die zich daar niet druk om maken. En het lijkt hun wel voor de wind te gaan. Ze lijken het niet te missen. Misschien voel je soms wel een beetje zoals Asaf. Dat als je naar de wereld kijkt en naar de mensen om je heen, dat je misschien ook wel die woorden van Prediker herkent. Dat je denkt, ja, het is allemaal leegte. Het is een komen en gaan van mensen, komen en gaan van ideeën, komen en gaan van trends, van schandalen, van oorlogen. En je zucht en je denkt, dan gaan we weer. Ik weet niet of je van die momenten kent in je leven, dat je inderdaad, dat je geloof aan het schudden wordt gebracht, of dat je dit soort vragen hebt, of dat je een crisis ervaart in je geloof. Maar ik vind het juist zo bemoedigend dat Psalm 73 in de Bijbel staat. Dat een crisis in je geloof er mag zijn en kan zijn. Maar dat het ook juist zo'n bemoediging is hoe Asaf door die crisis weer dicht bij God komt. En juist een diepere verbintenis met hem ervaart. Maar een geloofscrisis kan juist ook zo eenzaam zijn. Want Asaf begint met zijn conclusie. Asaf is er weer, zou je zeggen. En omdat hij er weer is, kan hij vertellen over het dal waar hij doorheen is gegaan. Maar vaak gaan we, of zo voelt het, alleen door zo'n dal heen. Want het is makkelijker om met je broers en zussen te spreken over, halleluja, kijk wat ik hier heb gelezen, prijs God. Dan dat je naar je broers en zussen gaat en zegt van, ik weet het even allemaal niet zo meer. Hè? Eenzaam kan het zijn, geloofscrisis. Binnen de discussie die rabbijnen voeren door de eeuwen heen en in het behandelen, ik maak even een sprongetje naar iets anders, in het behandelen van het Shema, het Hoor Israël uit Deuteronomie 6, wordt Psalm 73 aangehaald. Misschien kennen we allemaal, of waarschijnlijk kennen we allemaal wel Deuteronomie 6, het vers die waarschijnlijk elke Jood wel kent en elke dag op zijn lippen heeft. Hoor Israël, de Heer, je God is één. Heb de Heer, je God lief met heel je hart, met heel je ziel en met al je kracht. Het is Gods goedheid die Israël de hand heeft toegestoken, die Israël bij de hand heeft gepakt, hen uit slavernij heeft gehaald, hen heeft ontdaan van hun slavenidentiteit en een identiteit heeft gegeven als kinderen van God. En het is Israël die deze woorden hoort, die mag reageren op dat verbond en dat verbond mag bevestigen door te zeggen, ja, ik wil God liefhebben met heel mijn hart, met heel mijn ziel en met al mijn kracht. En liefhebben spreekt hier dus over het liefhebben met heel je hart. Het spreekt hier over de hele mens, het centrum van de mens waarvanuit de mens beweegt. En even kort, het hart is de plek waar emoties worden ervaren. Er gebeurt van alles om ons heen en de dingen die om ons heen gebeuren, dat triggert een bepaalde emotie en die emotie wordt waargenomen in het hart. Maar het is ook de plek waar die emoties worden verwerkt. Het is een geestelijk centrum. Het is daar waar we bezinnen, waar we begrip hebben, waar we inzicht krijgen en waar wijsheid is. En binnen dit alles is de plek eigenlijk, is het hart de plek waar we stappen zetten of waar we koers bepalen voor waar ons leven naartoe gaat. En daarmee is je hart zuiver houden. En je hart zuiver is koers bepalen en koers houden. Daar wil ik naartoe. En daartegenover zegt de Bijbel dat een dwaas geen hart heeft. Je zou kunnen zeggen, het is een losgeslagen projectiel. Het gaat heen waar de wind waait. Dus, hoe zou Israël moeten reageren als deze oproep klinkt in Deuteronomie 6? Hoor Israël, de Heer je God is één. En heb de Heer je God lief. Hoe zou Israël moeten reageren op deze oproep? En de rabbijnen door de eeuwen heen hebben verschillende hartmotivaties gegeven. En één daarvan komt dus uit Psalm 73. Psalm 73 vers 25. Waar natuurlijk ook die bredere context van waar we het net over hebben gehad, die hele geloofscrisis waar Asaf doorheen is gegaan, ook meeklinkt. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Ja, ik wil u volledig lief hebben. Want probeer eens te verplaatsen in Israël. Probeer eens te verplaatsen in dat volk wat door de eeuwen heen over deze aarde heeft gezwerfd en heeft geleefd. Dan weer onder die ene onderdrukker, dan weer door een andere onderdrukker. Dan tijden van vervolging, tijden van relatieve vrijheid. Situaties waarin misschien de moed in de schoenen zonk. Een schreeuw en een roep naar de hemel. Heer, bied uitkomst. Waarom? En in deze bredere context spreekt voor mij ook vers 18 en 19... op een begrijpelijke manier. Hè? Vers 18 en 19, daar staat... U doet hen in verwoesting vervallen. Als ik naar de wereld om me heen kijk, zijn dat niet snel de gedachten die ik heb van... maar u doet hen in verwoesting vervallen. Maar als ik deze psalm lees en in deze teksten lees... vanuit die context, vanuit die geschiedenis van Israël... dat volk met haar geloof door de eeuwen heen... dan zie ik dat wel gebeuren. Dan wordt het een realiteit. Koninkrijken die komen en koninkrijken die ook weer gaan. Keizerrijken die komen en keizerrijken die ook weer gaan. Ismes die komen, maar ook weer gaan. Maar dat verbond tussen God en Israël en de manier waarop God zijn volk oproept te leven, die beloftes die God doet, die blijven bestaan. Die blijven staan. En dat is precies wat Israël in herinnering roept als zij het Loofhuttenfeest vieren, Sukkot. Tijdens Sukkot wordt dat boek Prediker, wat spreekt over dat alles leegte is, wordt gelezen terwijl ze zitten in dat zelfgemaakte hutje naast hun huis. Een hutje wat een doorkijk geeft naar de hemel, waarin zij de sterrenhemel kunnen zien en het terugbrengt naar Abraham. En de beloftes die God heeft gedaan aan Abraham, wijzend naar die sterrenhemel. Ik zal jou talrijk maken. En jouw volk zal er zijn om alle andere volkeren te zegenen. Ja, dat is je roeping. En Maimonides, een zeer gezaghebbende rabbi uit de 12e eeuw, die heeft over deze traditie, dat maken van een tentje, een hutje naast je huis, heeft het volgende gezegd. We zitten naast onze huizen die in al hun stevigheid de vergankelijkheid en het voorbijgaan van het leven benadrukken. En we zitten in ons Sukkot, in dat zelfgemaakte hutje, dat in al haar zwakheid en broosheid staat voor het eeuwige huis van de Heere. Als ik dan naar dat citaat kijk en ik hoor onze huizen, wat inderdaad symbool staat voor uiteindelijk de vergankelijkheid, want een huis kan er wel heel sterk uitzien. Onze schijnveiligheid of de ideeën waarmee we leven, of de ideeën die er in de wereld zijn, die kunnen er misschien heel erg sterk uitzien. Of misschien ons verouderde theologie, niet meer levende theologie, was misschien op een bepaald moment heel sterk en duidelijk. Onze jaloezie voor de dwazen. Maar al die dingen hebben een houdbaarheidsdatum. Al die dingen die gaan voorbij. Maar de rots van ons hart is te vinden bij God. Die rots, die eeuwige God die met ons meereist. Zijn woord, zijn beloftes, het evangelie, zijn verlossingsplan. Dat houdt stand. God, de eeuwige, is de vaste grond onder onze voeten. En die God, die eeuwige, die ontmoet Asaf in de tempel. Hè, de tempel, de plek van ontmoeting, de plek van verzoening. Het was daar waar God hem bij de rechterhand greep. Het was daar waar God hem behoedde om volledig van zijn geloof te vallen. Het was een plek waar hij veranderd werd in zijn denken. Zijn hart werd gezuiverd. Hij werd bemoedigd en de koers van het leven werd bepaald. En waar hij eerst op het punt stond om God de rug toe te keren, zegt hij nu, het is voor mij goed om dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht bij de Heer. En daar wordt zijn oog veranderd. En op dat moment, op die plek, ziet hij de dingen totaal op een andere manier, vanuit een totaal ander perspectief. Het dicht bij God zijn, dat zeggen we wel eens, blijf dicht bij God, of we moedigen elkaar aan, blijf dicht bij God. Maar hoe ziet dat er dan uit? Wat is dat dan? Is dat een ervaring? Is dat een plek? Is dat een ontmoeting? Het helpt mij, als ik het heb over mijn relatie met God, om ook naar mijn relatie met mensen om me heen te kijken. En de persoon die het meest dicht bij mij leeft is mijn vrouw. Dus als ik naar Jacqueline kijk en ik denk nou over onze relatie, dan zijn er momenten waarin ik afstand voel tot Jacqueline. We zitten nog wel eens in de auto. En als we dan lekker aan het rijden zijn, dan zit mijn schatje naast me en andere twee schatjes achterin. En dan leg ik mijn hand op de schoot van mijn vrouw. En dan rijden we zo lekker waar we ook naartoe gaan. Maar heel vaak, toch wel vaak, gebeurt het juist in de auto dat Jacqueline een bepaald gesprek aanknoopt. Of misschien iets omhoog brengt wat daar toch niet lekker zit. En dat we dan komen in een soort discussie. Ik ervaar dan al heel snel van, misschien is het toch niet zo veilig, één hand aan het stuur. Dus gauw die tweede hand aan het stuur. Ik neem letterlijk afstand van Jacqueline. Dat ik ervaar wat is er nou weer? Ongemakkelijk. Wat is er niet goed? Hoe bedoel je? Ik denk ook helemaal niet dat het veilig is om dat soort gesprekken te hebben in de auto. Goed. Maar wat er gebeurt is dat ik eigenlijk mijn hart van Jacqueline begin af te keren. Eigenlijk begin ik mijn liefde, of naar haar liefde aan mij, in twijfel te trekken. Hè, er gebeurt er iets in de auto, Jacqueline brengt iets op, waarschijnlijk met de beste bedoelingen, en ik begin in de aanval. Ik graaf me in, ik begin pijlen te schieten, ik begin dingen te zeggen die helemaal niet lief zijn, helemaal niet leuk zijn. Er gebeurt iets in mijn hart die totaal niet meer is gericht op Jacqueline of op ons, maar die totaal gericht is op mij en op mijn gelijk. En er moet daar iets plaatsvinden om die kloof die er ontstaan is, om die weer te overbruggen. En vaak dat moment waarop er iets moet gebeuren in mijn hart, komt veel te laat. Dan is er al veel te veel lelijkheid gezegd. Maar goed, Jacqueline heeft genade met mij. Maar er moet iets gebeuren. Mijn hartsgerichtheid moet zich verplaatsen van mij en mijn gelijk naar Jacqueline en ons. En dat ik toch het verlangen heb om weer bij elkaar te komen. En ik geloof dat dat ook zo werkt in onze relatie met God. We kunnen leven dicht bij God, wat betekent dat we ons hart richten op Hem. En dat doet onze relatie met Hem en dat gevoel van nabijheid versterken. Maar we kunnen ook ons hart richten op andere dingen. Noem het maar. Maar andere dingen buiten God die ervoor kunnen zorgen dat onze relatie met God onder druk komt te staan en dat we verder verwijderd raken van Hem. Dus dicht bij God zijn, of dicht bij de Heere zijn, of willen zijn en het gevoel van verbondenheid met Hem begint met een hartsgerichtheid, begint met ons hart te richten op Hem. Dat we ons op plekken fysiek en geestelijk bevinden, daar waarin God ons kan aanspreken. Zichzelf aan ons kan tonen, dingen in herinnering kan brengen van woorden die Hij misschien in het verleden heeft gezegd of heeft gedaan. Ons daarmee misschien ook wel kan confronteren. Maar we moeten op die plekken zijn waarin God ook werkelijk de mogelijkheid heeft om in ons leven in te spreken. Zodat ook onze manier van kijken naar de wereld, net als bij Asaf, in die ontmoeting met God, soms radicaal veranderd kan worden. Paulus noemt het vernieuwd worden in je denken. Dat hebben we telkens weer nodig. En ik geloof dat we dat vinden in die ontmoeting met God. En er zijn verschillende dingen die we kunnen doen, die ons kunnen helpen om ons hart te richten, om te komen op die plekken, fysiek en geestelijk, om door God aangesproken te worden. En het zijn geen revolutionaire dingen, je hebt ze waarschijnlijk al vele malen gehoord, maar de studie van het woord vult onze gedachten met zijn gedachten. Het houden van de rustdag vult onze tijd met zijn tijd. Het doen van de geboden vult onze daden met zijn daden. En bidden vult onze woorden met zijn woorden. En ik denk, als we het hebben over bidden, en natuurlijk staan al deze, en je kan er misschien wel meer noemen, staan allemaal in verhouding met elkaar. Maar ik denk dat bidden misschien wel degene is die het meest diep gaat of het meest persoonlijk is. En misschien ook wel degene is die het meest onder spanning staat in het drukke leven wat we hebben. Jacqueline die belde vrijdagmiddag dat ze even iets later thuis zijn. En toen dacht ik, oh, dan heb ik meer tijd om even iets te doen. Want ik voelde me gestrest. En ik ging zitten en ik kon helemaal de rust niet vinden. Toen heb ik mijn hardloopschoenen maar aangetrokken. Maar het is soms gewoon moeilijk om rust te vinden in het drukke bestaan wat we hebben. En daarom denk ik dat gebed, dat soms een uitdaging is. Maar juist in een wereld waarin we leven, omringd door soms die dwazen en stinkende geluiden, hebben we het nodig om te komen op die plek, hebben we het nodig om die wierook te ruiken in die tempel, daar waar God is. We hebben het nodig om God te ontmoeten in gebed. En dan is gebed niet zozeer een verlanglijstje opdreunen. Maar ik geloof dat gebed van ons vraagt en ons uitdaagt om ons te presenteren zoals we zijn. Met alles wat in ons is. Onze diepste gedachten, onze diepste twijfels en vragen. En we hebben het nodig om het venster van ons hart open te zetten. En iemand heeft het ooit mooi gezegd, vind ik. Gebed is een uitnodiging aan God om in ons leven tussen beiden te komen. Zijn wil de doorslag te laten geven in onze omstandigheden. Het is het openen van het venster om hem binnen te laten in ons hart. En daarmee is het een poging om hem heer te maken van ons leven. We openen het venster van ons hart met alle mooie dingen, alle glorie, halleluja, maar ook alle lelijke dingen, alle onbegrip, al onze niet correcte ideeën of wat dan ook, om God daar binnen te laten komen, om God daarin te laten spreken en daarmee een poging om God heer te laten worden over ons leven. Dat daar een moment mag zijn en kan zijn waarin God ons perspectief verandert op de dingen. En toen ik dit citaat las, dacht ik, wauw. Maar ik dacht ook, auw. Want hoe vaak doe ik dat venster van mijn hart nu werkelijk open? Als ik naar mijn leven kijk, dan is dat, ik kwam op mijn 21ste tot geloof en ik was actief deel van zo'n jongere bidgroepje. En we baden en we waren vurig. Maar toch, door de tijden heen kan ik zien of bemerk ik dat minder is geworden. Hoe vurig ben ik nog in gebed? Hoe gewillig ben ik nog om God elke dag te zoeken en mijzelf volledig aan hem te presenteren met al het mooie, met alle lelijke, met alle glorie en halleluja, maar ook met alle vragen. Heel vaak heb ik het idee dat ik toch als een vis toch een beetje rondjes zwem in de dingen die ik al weet van God. Maar ik heb het telkens weer nodig dat ik niet alleen maar weet wat ik weet van God, maar dat ik ook mag ervaren wat ik weet van God. Het is zo belangrijk dat het telkens weer tot een ontmoeting komt met hem. Zodat hij ook mij kan corrigeren in misschien wel de misverstanden die ik heb over hem. En Bonhoeffer heeft ooit gezegd, gebed is ademhalen in God. En met andere woorden, Bonhoeffer die laat zien dat gebed zo essentieel is voor ons geestelijke mensen. Als je niet adem kan halen, dan ga je dood. Dus gebed is zo belangrijk. Het is ademhalen in God. Zonder God dobberen we af. Verwatert ons beeld van God en raakt ons geestelijk leven verstrikt. He, worden we ongevoelig of worden we gevoelig voor de dwaze geluiden en ideeën om ons heen? En is het de kans dat ook onze voeten beginnen te glibberen, dat we beginnen te wankelen en misschien beginnen te vallen? Maar mag God jou dan bij de hand pakken? Het is zijn karakter, het is zijn liefde naar jou. Als hij jou ziet glibberen of wankelen, hij reikt uit naar jou. Zijn hand is daar altijd. Het is goed om bij hem te zijn. Ja, Vader God, ik wil u danken, Heer, voor wie u bent. Heer Jezus, u bent die hand van God die is uitgestrekt naar ons. U heeft ons bij de hand gepakt, Jezus. U heeft ons in het huis van de Vader getrokken. Heer, maar dat hoeft niet te betekenen dat juist door de dingen die om ons heen gebeuren, dat ons geloof soms beproefd wordt, of dat we vragen hebben, of dat we de ervaring hebben dat we geestelijk aan het wankelen zijn. Heer, ik dank u voor deze psalm 73, die ook een bemoediging mag zijn. Bemoediging voor het feit dat geloofstwijfel er mag zijn, maar ook een bemoediging voor het feit dat u niet van onze zijde wijkt, dat u bij ons bent, dat u onze vragen kent. Heer, maar het is ook uw verlangen om u deel te maken van ons hart. En ik bid u, Heer, voor mijzelf, maar ook voor ons allen, als we hier zo zitten. Vuur ons aan, Heilige Geest, met dat verlangen om het venster van ons hart open te zetten. Om eerlijk en echt te durven zijn naar u. Ook al kent u ons hart, we hebben het nodig om het uit te spreken tot u. Zodat u ook mag binnenkomen in ons hart, om uw perspectief te laten zien op dingen. Om uw waarheid vrij te zetten in ons hart. Zodat we mogen ervaren, Heer, dat u ons uit de wankel trekt met een vaste voet weer op de rots van ons bestaan. En dat bent u, Vader. Vader, u reist met ons mee. U bent bij ons. U bent te prijzen om wie u bent. Heer, we vragen zo uw zegen, Heer, over ons leven met u en ons leven met elkaar in eenheid in uw naam, Heer Jezus. We danken dat u bij ons bent. En dat uw beloftes en uw verbond met ons en uw reddingsplan met deze wereld blijft staan. Dank u wel voor wie u bent. Amen.